Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investments & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Blockchain, het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat die technologie ons leven nou echt veranderen? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de blockchain. Met vandaag blockchain-expert Marloes Pomp. Ze houdt zich onder andere bezig met blockchain projecten binnen de Nederlandse overheid en is ook verantwoordelijk voor de internationale strategie van de Nederlandse Blockchain Coalitie. En dat is dan weer een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijne opsomming zo achter elkaar, hè?
Ja, heerlijk. Ja,
we beginnen hier met stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden? Kun je later nuanceren. Voor mij is blockchain al oude koek.
Nee.
Als de Belastingdienst blockchain gaat gebruiken, is een nieuwe toeslagenaffaire onwaarschijnlijk.
Ja.
Nederland loopt voorop in de blockchain-revolutie.
Nee.
Ik zag een twijfel. Je neigde heel even naar ja, maar het was toch nee. Wanneer dacht je, ik word blockchain-expert?
Ik train al heel lang topambtenaren in nieuwe technologieën. Mijn rol is dan leg uit wat er zoal gebeurt en maak de vertaalslag naar de overheid. En ik zag onmiddellijk in blockchain-technologie een unieke kans om meer grip te krijgen op je eigen data. Dat sprak mij onmiddellijk aan. En ik vond het dus ook heel belangrijk om de overheid daarin mee te nemen. Om die kansen te kunnen benutten. Ja,
kun je het moment herinneren waarop jouw enthousiasme begon?
Ja, dat was jaren geleden in South by Southwest. Grote techconferentie in Austin. Mm-hmm. En daar zag ik in een achterafzaaltje wat mensen met Bitcoin bezig. En ik ben daar toen bij gaan zitten. En hoe zij met elkaar in gesprek waren en hoe idealistisch zij daar ook mee bezig waren. Ja, toen had ik wel meteen in de gaten, dit is iets.
Want vertel eens, hoe waren ze erover bezig, daar in dat achterafzaaltje?
Kijk, nu gaat het natuurlijk heel erg over beleggen of er geld mee verdienen. Maar zo begon de discussie niet. Het begon heel erg als manier om inclusieve financieringen te regelen. Het was ook een manier voor vluchtelingen om een identiteit te kunnen krijgen. Dus de discussies in die achterafzaaltjes gingen niet over het geld.
Maar het ging over een betere wereld.
Het ging eigenlijk over een betere wereld. En ik vind nog steeds kijk, je hebt natuurlijk een kerngroep met blockchain-experts, mensen die in het wereldje actief zijn. Eigenlijk wereldwijd zijn dat wereldverbeteraars. En daaromheen heb je natuurlijk een hele grote groep die wil investeren en die er geld aan wil verdienen. Maar dat is denk ik niet de kern van de community.
Nee. Hoor jij bij die wereldverbeteraars?
Ja, daar zou ik wel graag een bijdrage aan willen leveren.
Want is dat ook de motivatie om hier met dit onderwerp bezig te zijn?
Ja.
Op wat voor manier gaat dit onze wereld beter maken?
Nou, allereerst, kijk, je ziet in het huidige internet, er zijn natuurlijk gewoon dingen stuk. Dat kun je zien aan de datalekken, nepnieuws. Maar ook, heb jij grip over je eigen data? Hoeveel mensen hebben wel niet een kopie van jouw paspoort bij de hotels of in andere processen? En je zag natuurlijk de monopolie van de techbedrijven toenemen.
Van Facebook, van Apple, van
exact.
Google.
Ja, en dus dat moet beter, dat kan ook beter. En ik denk dat blockchain gewoon een nieuwe infrastructuur biedt om dat soort problemen op te lossen. Maar ook daar nog iets aan kan toevoegen, namelijk digitalisering over een keten heen. En een manier om decentrale organisatie vorm te geven. Dus ook als alternatief voor die hiërarchische grote moloche organisaties. Ja. Heb je eigenlijk een sympathiekere manier van van organiseren, waarbij
laten we daar eens
samen
ingaan.
Kunnen profiteren.
Ja, precies, want dat is het ideaal, maar we zullen het eens proberen te ontleden. Want kijk, voor jou is het dan weliswaar oude koek.
Nee, ik zei nee.
Nee, ik wilde zeggen, maar toch niet helemaal. Maar voor de luisteraars het hele nieuwe koek.
Ja.
Blockchain, dat doet een belletje rinkelen bij veel mensen. Zullen ze denken, is dat niet zo'n cryptocurrency als Bitcoin? Nee, dat is het niet, het is de techniek daarachter. Ja. Waarom is het belangrijk dat wij weten, laten we daarmee beginnen, wat die techniek eigenlijk inhoudt, wat het is, wat is blockchain? Is dat belangrijk voor ons om dat te weten?
Ja, ja en nee. Kijk, ik denk dat niet alleen blockchain de wereld gaat verbeteren, maar dat het eigenlijk een combinatie aan nieuwe technologieën is, zoals kunstmatige intelligentie, extended reality, op termijn ook quantum computing. Dus het is een combinatie aan technologieën die uiteindelijk voor een volgende fase in de digitalisering gaat zorgen. Ja, moet je dan van alle technologieën alles weten, hoe het precies werkt, dat hoeft niet. Maar het is denk ik wel goed om de basis te begrijpen. En daarom ben ik ook heel blij dat jullie hier een hele week aan besteden. Omdat het wel belangrijk is dat we met elkaar over nadenken, hoe willen we die digitale wereld vormgeven. En dat kun je niet alleen aan de techneuten overlaten. Daar zullen wij het met elkaar over moeten hebben. Wat zijn dan de regels in die digitale wereld? Wie houdt toezicht? Als iemand de regels overtreedt, wat gebeurt er dan? Dat laten we nu eigenlijk over aan de grote techbedrijven. Die grijpen nu in.
Ja, en die hebben dus veel te veel macht gekregen.
Die hebben veel te veel macht gekregen. En daarom is het wel belangrijk dat je in elk geval met elkaar over hebt, hoe willen we het? En dan helpt het als je een beetje van de onderliggende technologie weet.
Nou, laten we daarna kijken dan naar die basis.
Ja.
Want we moeten de basis dus kennen om daarna de regels met elkaar te bespreken. Dus als we de basis van blockchain proberen te duiden, is dat te doen in een aantal zinnen?
Ja hoor. De basis bestaat eigenlijk uit een aantal componenten. Dat is A, een decentrale infrastructuur. Dus in plaats van dat de data bij één organisatie, bijvoorbeeld Google, staat, is het nu verspreid. Die data idealiter laat je die zoveel mogelijk bij de personen zelf. Dus jij houdt je eigen data en je ontsluit alleen data wanneer je dat wilt. Of een organisatie houdt zijn eigen data, maar ontsluit dat wanneer die organisatie dat wilt. Dus daar begint het mee. En dan heb je daarnaast vaak een wallet. En dat is eigenlijk vaak een appje op je telefoon. Hoeft niet, maar in veel gevallen is dat wel zo. Daarin beheer je die data. Mm-hmm. Daarin doe jij dingen. Dan heb je nog smart contracts. Dat zijn eigenlijk die regelen het proces. Het smart contract kan zeggen van wij zetten een spelletje op, een gokspelletje. Wij doen allebei een gok. En degene die wint, die krijgt het geld uitgekeerd. Dat is een heel simpele vorm van een smart contract. Die regelt het proces. En tot slot heb je nog de tokens, de muntjes. Dat kan iets waard zijn.
Precies, een cryptocurrency zijn.
Ja, maar het kan ook gebruikt worden als bijvoorbeeld een uniek digitaal bewijs die je gebruikt in het proces. Dus het zijn eigenlijk.
Wat voor uniek digitaal bewijs moet ik dan aan denken?
Je ziet nu de NFT's in opkomst, non-fungible tokens. Dat zijn eigenlijk bijvoorbeeld digitale schilderijen die dan een uniek digitaal waarmerk krijgen.
En die worden ook voor miljoenen verkocht.
En die kun je dan, als je het een beetje goed doet, voor miljoenen verkopen. Ja. Ja.
Dus we hebben eigenlijk vier bestanddelen. Het is decentraal. De data zijn niet meer van Google of van Facebook. Nee, die zijn voortaan op verschillende plekken opgeslagen. En dus van onszelf, hopelijk. Ja. Je hebt een wallet. Eigenlijk een soort portemonneetje waarin je de belangrijkste gegevens kan bewaren. Dan heb je de smart contracts, dus het wordt makkelijker om transacties te sluiten. Ja. En dan heb je dus die tokens. En dat is dus bijvoorbeeld zo'n cryptocurrency of iets anders waar je waarde aan kan toekennen.
Ja, dat is in de basis zijn dat wel de ingrediënten die je steeds ziet terugkomen.
Ja, en dat zijn de vier basiselementen voor die revolutie die aan de achterkant eigenlijk op internet plaatsvindt.
Ja. Ja.
Nu hadden wij vorige week hier iemand uit een totaal andere wereld te gast. Namelijk Pieter Cox. Die was de gast bij mijn collega Diana Matroos. Hij is directeur van onder andere de modezaken van Uffelen. En toen ging BNR's Big Five over het winkelen van morgen. Die aflevering zijn natuurlijk terug te luisteren. En hij had deze kettingvraag voor jou.
Er wordt geroepen door mensen, het is een grotere revolutie dan internet. Ik vraag me wat is het dan dat lijkt dat dit een grotere revolutie dan internet kan zijn. Voor mij is internet al de grootste revolutie in mijn leven, denk ik, geweest. Voor veel mensen. Dus wat gaat blockchain dan nog bovenop zetten, waardoor dat dan nog meer beter wordt?
Ja, hele goede vraag.
Ja.
Nog niet eens zo heel makkelijk te beantwoorden. Maar kijk, allereerst zorgt blockchain ervoor dat een aantal dingen van het internet gerepareerd worden. Zoals ik al noemde, doordat je niet meer die data op één plek hebt, haal je die honeypot weg voor hackers. Dus dat los je op. Je lost op dat jij meer grip krijgt op je eigen data. Dat los je op. Dus het repareert een aantal zaken. En daarnaast brengt het dus nieuwe mogelijkheden. En die nieuwe mogelijkheden zijn bijna nooit alleen blockchain. Het is heel vaak ook een combinatie aan technologieën. Maar je bouwt door die decentrale nieuwe basisinfrastructuur, maakt het mogelijk om straks een veilige digitale identiteit te bouwen. Het maakt het mogelijk om bijvoorbeeld energie toepassingen, om dat decentraal met elkaar te organiseren. Dat wordt steeds complexer. Er komen steeds meer bronnen, het grid moet gebalanceerd worden. Ja, dan heb je nieuwe infrastructuur nodig om dat met elkaar te regelen. Dus het zal heel veel dingen mogelijk maken die met het huidige internet gewoon niet, domweg niet veilig genoeg te regelen zijn.
Eigenlijk gaat het fundament van internet erdoor veranderen.
Ja, en dat maakt niet alleen door blockchain, maar ook dus door de doordat je kunstmatige intelligentie krijgt, dat er nieuwe technologieën komen, maakt dat die digitale wereld nog veel belangrijker gaat worden en veel, veel omvangrijker gaat worden en veel meer dus nog gaat interacteren met je huidige fysieke leven. En dat is denk ik wel een revolutie die ook ik nog niet helemaal kan begrijpen. Wat gaat dat dan betekenen?
Ja, die klinkt ook een beetje eng, hè? Digitaal ergens. En fysiek.
Ja,
dat het nog meer, nog groter, nog meer veelomvattender gaat worden, klinkt ook ergens wat beangstigend.
Ja, ook weer niet. Ik denk dat corona ons heel erg duidelijk heeft gemaakt dat menselijke interactie en betekenisvolle gesprekken, dat we die misschien wel het meest hebben gemist. Dus ik denk zelf ook al zul je nog veel meer in een digitale wereld gaan begeven. Uiteindelijk zal dat niet de menselijke interactie vervangen.
The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rooijakkers.
Ja, we hebben deze week in de Big Five over blockchain. En vandaag doe ik dat met blockchain-expert Marloes Pomp. Ik raak er bijna geëmotioneerd door, hoor je? Door al deze nieuwe technologieën. Wat ik me nog afvroeg door wat je net zei over dat het eigenlijk het internet repareert, eerlijker maakt. Als we naar die data kijken, je zei al, de data wordt nu van jezelf. Niet meer van die grote, van die big tech. Daarmee verdwijnt ook het verdienmodel van bijvoorbeeld Google bijvoorbeeld.
Ja, daar zijn we nog niet. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk tot eerlijkere verdienmodellen zal leiden. En dat het dus ook een manier is om bijvoorbeeld toegang tot de financiële wereld bijvoorbeeld inclusiever te maken. Er zijn natuurlijk nog steeds ontzettend veel mensen zonder toegang tot de financiële dienstverlening. En daar is het bij uitstek een oplossing voor.
Mm-hmm. Maar dus nu is het verdienmodel van Google is zoveel mogelijk data verzamelen. Wanneer is dat voorbij? Over 5 jaar zijn ze failliet?
Nou, kijk, daar zit wel ook nog een probleem. Kijk, technisch gezien kunnen we het nu anders oplossen. Maar we moeten het ook gaan willen en het gaan opeisen. En het
de macht terug eisen.
Ja, dus je kunt het technisch gezien wel regelen. En er ligt nu ook een infrastructuur waarbij dat op een andere manier mogelijk is. Maar dat wil nog niet zeggen dat we het ook doen. En dat vraagt dus ook dat je je ermee gaat bemoeien. En dat je het belangrijk gaat vinden hoe er met jouw data wordt omgegaan. Vraagt natuurlijk ook vanuit de overheid andere regelgeving. Dus ik ben ook heel blij dat zeker op Europees niveau er ontzettend veel aandacht voor dit onderwerp is. En dat het gaat over van wat voor technologie willen wij met elkaar. Mensgerichte technologie. En dan heb je nog de volgende stap als wij het willen. Kijk, technisch gezien kan het, wij moeten het willen. En dan moet het nog in dagelijkse praktijk geïmplementeerd worden. En daar zitten we eigenlijk nu toch wel in een soort kloof. Technisch gezien kan er heel veel, maar het moet ook gebruikt gaan worden. En dat sprongetje, die moeten we nu gaan maken.
En als we dat praktisch maken, dus weet ik het, ik ben op zoek naar kinderstipjes voor mijn dochters. Nu ga ik dan naar Google, dan typ ik daar kinderstipje, kind, 4 jaar in.
Ja.
En nu wil ik af van die macht van Google. Ik wil dat met blockchain gaan oplossen, zodat de data bij mij blijft. Zodat ik daarna niet al die gepersonaliseerde advertenties krijg. Hoe doe ik dat überhaupt nu dan?
Nou, het zou heel mooi zijn als jij straks een digitale identiteit hebt waarmee je online gaat zoeken, maar waarbij jij zelf aangeeft van deze data wil ik achterlaten en deze data niet.
Nu kan dat nog niet?
Nee. Jij hebt eigenlijk nu ook nog niet een goede digitale identiteit waarmee je online kunt begeven.
Nee, dus die keuzemogelijkheid om over te stappen zeg maar op die nieuwe technologie is er voor de gemiddelde burger nog niet?
Nee, nu nog niet. Nee.
Maar dan verwacht je dat?
Nou, ik denk dat we in een heel interessante tijd zitten. Tot voor kort kreeg ik ook uit mijn vriendenkring best wel vaak de reactie: ben je nou nog steeds met blockchain bezig? Is het nu niet een keer klaar?
Is afgelopen.
Ja, ga eens wat anders doen. Terwijl ik denk dat we nu eigenlijk in een super interessante periode zitten, omdat technisch heel veel gebeurt. Dus het wordt schaalbaarder, het wordt volwassener. Dus technisch is het ontzettend in ontwikkeling. Eigenlijk zo erg dat het bijna niet eens bij te houden is. Zoveel gebeurt er. Aan de andere kant het wordt ook makkelijk om het toe te passen. Dus er komen steeds meer tooling beschikbaar, zodat het ook geïntegreerd kan worden in organisatieprocessen. En We gaan nu langzamerhand naar de fase van dat het ook daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Dus de komende jaren zijn eigenlijk reuze interessant voor blockchainland.
Ja, dus we staan aan de vooravond van iets heel groots.
Ja, dat denk ik wel. En ja. Mensen, omdat, wanneer was het? 2013 begon Bitcoin een beetje op te komen. Dus heel veel mensen hebben toch het idee van, waar blijft het dan? Maar zo makkelijk is het niet. Die technologie moest eerst volwassen worden. Nou, dat begint nu te komen. Ja, en dan moet het nog geïmplementeerd worden. Daar zitten we nu middenin.
Ja, volgens mij is het altijd zo met nieuwe technologie. Dan er komt iets nieuws, dan komt er een soort hype.
Ja.
Dan zijn we misschien wat doorheen. Dan komt er een teleurstelling van, het schiet niet op. En dan straks kristalliseert zich dat uit.
Ja, en ook wat ik heel grappig in blockchainland vind, is je ziet heel veel dingen voorbij komen en dan denk je, waar kijk ik naar? Wat is dit? Bijvoorbeeld in 2017 hadden we de ICO's, Initial Coin Offerings. Dat was een soort crowdfunding voor start-ups. En daarmee gingen ze dan geld ophalen en dan kreeg je in ruil daarvoor muntjes terug. Nou, daar zaten heel veel scams tussen, dus er werd heel veel mee gefraudeerd. De mensen die zo'n ICO opzetten, die verdwenen met het geld. Dus daar ging heel veel mis. Alleen vervolgens werd dan gezegd van ja, maar die ICO's, dat was helemaal niks. Alleen nu zie je dat weer terugkomen, bijvoorbeeld als DeFi, decentrale financieringen, waarbij allerlei, je kunt er verzekeringen afsluiten, je kunt er een hypotheek gezamenlijk regelen, je kunt allerlei financiële diensten afnemen. Ja, en dat is dan toch iets wat dan na zo'n loopje weer terugkomt, terwijl je eerst denkt, wat is dit, waar kijk ik naar? En dat gebeurt eigenlijk continu in blockchainland. Eerst gaan de techneuten ergens mee experimenteren. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld CryptoKitties. Dat zijn we
CryptoKitties?
Ja, dat was fantastisch. Daar heb ik echt veel lol aan beleefd. Dat waren katten. Dan kon je een digitale kat kopen. Die was uniek. En dan als jij ook een kat had, dan konden onze katten met elkaar broeden.
Ja.
En dan kwam dan weer een nieuwe kat uit. En die had ook weer zijn eigen unieke kenmerk. En die kon je dan verhandelen. En sommige katten waren heel zeldzaam. En die waren dan heel veel waard. En toen we daarmee bezig waren, ja, ik wist ook niet waar ik naar keek. Digitale katten met een uniek digitaal bewijs. En nu zie je die weer terugkomen met die non-fungible tokens, waarbij
die NFT's zijn.
Die NFT's, waarbij nu serieus geld wordt opgehaald doordat digitale schilderijen worden verkocht. Maar het wordt ook gebruikt, bijvoorbeeld, het is een structuur onder ticketverkoop van bijvoorbeeld festivals. Dus het wordt op allerlei manieren nu gebruikt. Terwijl je eerst naar iets kijkt waarvan je gewoon echt.
Precies. Terwijl nu heb je zoiets, dat heet volgens mij Guts Ticket. Dat is dan een manier van ticket verkopen voor festivals gebaseerd op blockchain, toch?
Ja, dus wat zij dan doen, het is dan een mooie Nederlandse start-up, die verkopen dus tickets bijvoorbeeld voor een festival. Dat doen ze op een blockchain platform, waardoor er een uniek kenmerk aan zo'n ticket zit. En daarmee maken ze fraude onmogelijk, omdat zij kunnen volgen wie dat ticket heeft en welke voorwaarden ze aan zo'n ticket meegeven. Misschien mag je hem wel verkopen, maar niet voor een hogere prijs, ik noem maar wat. Dat zijn die voorwaarden die ik aan het begin noemde, wat je aan een smart contract kan meegeven. Wat zijn de condities waaronder je iets kunt doen?
Ja, en veel van die blockchain technologie heeft natuurlijk te maken met financiële toepassingen, toch?
Nee, dat zou ik niet. Daar is het begonnen. En daarom zie je ook veel toepassingen al binnen de financiële sector.
Je ziet veel ontwikkelingen op dat vlak.
Ja, dus blockchain zie ik echt als een generieke infrastructuur. En dus je zult in elke sector toepassingen gaan zien. Alleen de financiële sector is gewoon simpelweg eerder begonnen. Omdat ze eerder alert waren van, wat gebeurt hier? Omdat het ook als eerste hen natuurlijk hun businessmodellen ook wel kon bedreigen.
Ja, later deze week spreek ik ook met Robert Reinert Nederhoed, bijvoorbeeld van Bitcoin-platform BitMyMoney. En vrijdag spreek ik met Chris Huls, Tech Lab Lead bij de Rabobank. Je hebt allemaal van die Engelse termen in jullie wereld, hè? Ja. Maar nou, nog verder met jou. Is het zo dat mijn kinderen straks bij het volgende EK, als ze er niet zo snel uit geknikkerd worden, digitale EK-voetbalplaatjes verzamelen?
Ja, ik dacht die kans best heel groot.
En dat is dan op basis van blockchain?
Ook misschien wel verder, hè? Dus wat je ook kan zien, ziet, zijn bijvoorbeeld toepassingen waarbij sterren hun eigen fanschade kunnen betrekken. Door bijvoorbeeld mensen te laten stemmen van wat moet er gebeuren, of in welke merchandise ga je investeren. Dus ik denk dat ze blockchain technologie ook kunnen gebruiken om de community om hen heen te organiseren. En misschien dus ook wel veel meer als persoon, in plaats van dat ze afhankelijk zijn van andere organisaties om dat te doen.
Want nu is het zo, nu ben je een ster en dan heb je, weet ik het, dan zit je op Instagram en dan heb je een heleboel volgers. En dat is straks dan anders.
Nou, hier spelen trouwens even twee dingen. Je zit nu op Instagram, maar Instagram bepaalt natuurlijk de regels.
Precies. Dus je kan er ook afgegooid worden.
Ja, wat je daar zag met Bilal bijvoorbeeld, die kreeg een levenslang digitaal gebiedsverbod. Ja, dat wordt nu.
Op basis van, we kennen het verhaal, hij had op Instagram een jongen gevraagd om zijn piemel te laten zien. Ja. Daarom een levenslange schorsing van Instagram.
Ja, terwijl als we dat voor de rechter hadden gebracht, was daar natuurlijk een andere uitspraak uitgekomen. Dus dat is een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vind dat mensen zich ermee gaan bemoeien. Want die regels zijn wel degelijk belangrijk. Mm-hmm. Want die digitale wereld wordt voor ons belangrijker. Het zou hetzelfde zijn als dat je vroeger had gezegd van, nou, we gaan voor eeuwig de telefoonlijn doorknippen bij jou. Want je hebt iets gedaan wat niet mag. Dus dat is even één kant van het verhaal. Maar
want toch op dat punt ingaan. Dan zeg je van, die regel wordt nu ergens gemaakt in een hoofdkantoor. Daar hebben wij, maar ja, wij maken gebruik van hun platform. Dus hebben we daarmee akkoord te gaan.
Ja, zo zou je kunnen redeneren. Alleen technologie wordt zo belangrijk in ons dagelijks leven dat je niet meer daaromheen kunt. Dus het is wel degelijk een beperking in je communicatie. Mm-hmm. Als je daar niet meer aan mee mag doen.
En hoe zou dat dan in de toekomst anders kunnen?
Nou, door dus een betere infrastructuur neer te leggen, wat met blockchain kan. Waarmee je die afhankelijkheid van techbedrijven kunt aanpakken. B, om door daar goed met elkaar over na te denken. Wat voor digitale democratie willen wij? En wat voor spelregels willen we met elkaar? En C, door daar dus andere platformen op te bouwen die met een meer decentraal karakter, waarbij jij ook als gebruiker, ook als artiest of als bekend iemand, veel meer je eigen regels kan bepalen voor je community. En je community ook veel intensiever kunt betrekken bij.
Dus, en zou je dat dan ook weer kunnen koppelen aan rechtspraak? Dus dat als iemand dan iets fout doet, dat je dan via de blockchain kunt aftikken met een rechter?
Ja, ik denk voor een aantal gevallen, kijk, de simpelere gevallen zou dat denk ik heel goed kunnen. Maar er zijn natuurlijk ook rechtszaken waarbij het goed is dat de mensen naar kijkt. En waar je toch ook naar de omstandigheden en nuance wilt kijken. Dus het kan niet voor alles. Maar je ziet bijvoorbeeld al bij de simpele vormen van leningen. Er zijn decentrale financieringen mogelijk op blockchain. Waaronder je kunt met elkaar leningen gaan verschaffen.
Ja.
Ja, daar is het nu in het smart contract zo geregeld dat als jij het niet meer kan betalen, datgene die het heeft uitgeleend wel automatisch zijn geld weer terugkrijgt. Dus in die zin, simpele vormen van rechtspraak kun je via zo'n smart contract regelen.
Ja. We gaan er straks over verder praten. En dan dus ook over bijvoorbeeld die toeslagenaffaire. Want als de Belastingdienst blockchain gaat gebruiken, is dat onwaarschijnlijk dat we die nog een keer gaan meemaken. Daar zei je ja op.
Ja.
We gaan het er zo over hebben. En dan wil ik ook graag weten of de Nederlandse overheid klaar is voor een blockchain-revolutie. Zo, verder over blockchain. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de blockchain, met vandaag de gast blockchain-expert Marloes Pomp. Die ook advies geeft aan de overheid, toch? Over blockchain. Nou hadden we het, een van die stellingen in het begin ging over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat het dankzij blockchain straks onwaarschijnlijk is dat het nog een keer gaat gebeuren. Leg eens uit.
Daar zitten ook meerdere componenten in. Allereerst hadden ouders natuurlijk niet op een gegeven moment niet meer in de gaten welke data over hen was gebruikt. En op basis waarvan zij aangemerkt werden als fraudeur. Ja, dat is denk ik met blockchain niet mogelijk. Omdat jij als gebruiker grip hebt op welke data je ontsluit. Dus dat zou het oplossen. En daarnaast in een decentrale oplossing zijn er altijd meerdere organisaties betrokken.
Mm-hmm.
En die kijken ook mee. Nu is zo'n proces bij de Belastingdienst natuurlijk een soort black box. Waar je niet, dat bleek ook wel uit de vele Kamervragen die nodig waren. Daar kom je niet zomaar achter. En ik denk dat het goed zou zijn als je meer processen op een decentrale manier vastlegt. Zodat ook meerdere spelers kunnen meekijken. En ook dus toezichthouders of bijvoorbeeld een ombudsman. Of gewoon wij als burger. Dus ik denk dat het zowel voor de burger prettiger zou zijn, omdat je dus grip hebt op die data. Aan de andere kant is het voor de Belastingdienst ook een oplossing, omdat voor de echte fraudeurs het veel moeilijker gaat worden om fraude te plegen. Dus ik denk dat het twee kanten opwerkt.
Maar volgens mij was een belangrijk onderdeel van die hele toeslagaffaire het etnisch profileren. Kan dat niet meer straks met blockchain?
Uiteindelijk kan dat natuurlijk. De blockchain lost niet alles op. Als iemand etnisch wil profileren, dan kan dat natuurlijk. Alleen zou je dat wel veel eerder hebben gezien. En had je het ook meteen kunnen bewijzen van, kijk, hier vindt etnische profilatie plaats.
Ja.
Dus dat
Het wordt allemaal transparanter. Je ziet het duidelijker.
En je ziet het eerder. En Ja, dus wat dat betreft...
Ja, en nou zei je, en dat vond ik interessant... het gaat er ook om hoeveel data je zelf wil ontsluiten. Daar kun je zelf over beslissen met blockchain. Alleen in interactie met een grote instantie als de Belastingdienst... zal de werkelijkheid zijn dat zij zeggen... we willen alles van je weten.
Ja, en daarom wat ik aan het begin zei... van we moeten het ook willen, anders willen. Dus we moeten natuurlijk ook met elkaar over hebben van... hoe willen we die digitale wereld vormgeven? En als wij met elkaar vinden dat wij recht hebben om... alleen de data te ontsluiten die nodig is voor het proces. Kijk, dat een Belastingdienst data van ons nodig heeft... daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Mm-hmm. Maar je wil wel graag grip houden op welke data hebben ze dan van mij gebruikt... en waarvoor.
Ja, maar is het zo, zoals nu cookies worden gebruikt... als ik naar een site ga, dan kan ik altijd eerst allemaal aanvinken... of uitvinken wat ik goed vind dat ze doen of niet. En als ik haast heb, druk ik gewoon op alles, want ik wil naar die site toe. Gaat het zo met blockchain straks ook zijn? Dus nee, in theorie werkt het, maar in de praktijk niet?
Ja, dit is wel een heel goed punt wat je aanstipt, want dat wil je eigenlijk niet.
Nee.
Dat heeft ook eigenlijk niet zoveel zin. Dus het moet in gebruik zo makkelijk zijn dat je inderdaad niet heet het alles loopt weg te klikken. Ik denk ook dat het eerder ook andersom gaat. Dus dat jij kunt terugkijken op het moment dat je denkt van... hey, verrek, wat is hier eigenlijk met mijn data gebeurd? Dat je op dat moment die inzage gaat bekijken. Maar ik denk niet dat je in praktijk de hele dag... dan
aan het klikken bent.
Aan het klikken bent, dit wel, dit niet.
Nee.
Aan de andere kant, bij sommige processen natuurlijk wel. We hadden bijvoorbeeld de corona-app... waarin je een QR-code alleen laat zien bij de deur. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van hoe je het zou willen. Dus als jij bij een hotel komt en je hoeft alleen je QR-code met je paspoort te laten scannen. Zonder dat je een kopie geeft. Maar dat zij kunnen zien van hey, ze heeft een betrouwbaar paspoort. En het gaat om deze Marloes is Marloes, mm-hmm. Noem maar wat. Ja, dat zijn wel cruciale datapunten. Waarbij je misschien wel dat op een zo privacyvriendelijke manier wil doen.
Ja, maar ik probeer het nog praktisch te maken. Want hoe moet ik het nou voor me zien dat ik straks een dossier heb van mezelf?
Ja.
En dan ben ik in interactie met bijvoorbeeld de overheid. En dan besluit ik dit gedeelte mogen jullie lezen. Hoe gaat het er praktisch gezien uitzien?
Nou, praktisch, wij werken bijvoorbeeld met binnen de Dutch Blockchain Coalition aan de carrière wallet. Dus het zal niet één app zijn, maar ik verwacht dat er meerdere op de markt komen. En daarbij kun jij in die wallets, in die appjes dus, kun jij je diploma's, je referenties, de behaalde opleidingen bewaren. Die zitten nu eigenlijk allemaal versnipperd. Je hebt je diploma staat bij Duo. Er zitten gegevens van jou in de HR-systemen van de organisatie waar je hebt gewerkt, maar jij hebt ze in elk geval niet. Het idee is dat je dat soort documenten gewoon gedurende je loopbaan bij jezelf kunt houden. En als jij bijvoorbeeld gaat solliciteren, dat jij de certificaten die zij nodig hebben, kunt aantonen door, eigenlijk vergelijkbaar als met zo'n QR-code van de corona-app, dat jij ze kunt tonen in plaats van dat je een kopie aanlevert.
Ja, ik zit nu aan mijn administratie te denken. Daar wordt mijn boekhouder altijd heel wanhopig van. Mm-hmm. Dan moet ik straks allemaal digitaal gaan aanleveren.
Ja, maar daar komen denk ik dus ook... ik denk dat je... Aan de ene kant is blockchain natuurlijk een basisinfrastructuur. Daarop worden oplossingen gebouwd, mm-hmm. Zoals die carrière wallet. Maar zo zullen natuurlijk ook oplossingen komen, zodat
die gebruiksvriendelijk zijn.
Ja, die voor wat
zelf voor dummies als ik.
Ja.
Je was te beleefd om het te zeggen, maar ik zag het je denken. Ja. En als we naar die overheid kijken, hoe zij dan omgaan met die blockchain en wat er allemaal mogelijk is. Er lopen allerlei pilots, daar help jij ook bij. Wat zijn bijvoorbeeld toepassingen, blockchain toepassingen die nu worden getest?
Ja, allereerst overheid in bijna alle projecten die ik heb gezien speelt de overheid een rol. Dat kan zijn dat zij de regelgeving moeten neerzetten. Bijvoorbeeld voor de crypto toepassingen heb je toch regulatie nodig die ook een beetje praktisch te gebruiken is. Daar heb ik nog wel wat op aan te merken. Maar je hebt de overheid ook nodig voor... een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld tussen de haven Rotterdam en de haven Singapore. Daar loopt een project voor de elektronische bill of lading. En dat is eigenlijk een document wat aan containers hangt. En dat document is een soort eigendomsbewijs voor de goederen in zo'n container. Nou, dat is nu een papieren document. Dus een container wordt verscheept en daar hoort dan een document bij, een bill of lading. En dan kom je in Singapore aan en dan wordt gecheckt van, van wie zijn de goederen en wordt het overgedragen op iemand anders. Nou, dat proberen ze digitaal te maken met een blockchain oplossing, zodat je eigenlijk door alle havens, maar ook door de leveranciers kan dan zo'n digitaal document gebruikt worden. Nou, ze schatten in de logistieke sector dat het echt krankzinnig veel geld gaat schelen om als dat proces eenmaal digitaal is. Maar dan loop je er bijvoorbeeld tegenaan dat in de Nederlandse wet nu staat dat het een papieren document moet zijn. Dus daarom hebben we vanuit de Blockchain Coalitie het ministerie van INW, van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie gevraagd, help ons om die met nieuwe wetgeving, zodat dit soort processen digitaal kunnen worden. In andere processen is de overheid ook iemand die bijvoorbeeld een uitspraak moet verifiëren.
Ja.
Dus als het gaat over een digitale identiteit heb je de overheid nodig. Maar ook voor heel veel andere uitspraken, zoals heb jij een diploma of niet. De overheid zit heel vaak op die datapunten die nodig zijn in de processen. En ja, daardoor zijn er eigenlijk geen blockchain projecten te bedenken waar de overheid niet een of andere rol speelt.
Nee. En we hadden het al, je zei het al over het coronapaspoort. Eigenlijk zou dat een perfect voorbeeld voor blockchain geweest.
Voor mij was dat de ideale blockchain casus geweest.
Dan kun je bewijzen dat je gevaccineerd bent of wat dan ook.
Ja, en het is natuurlijk mooi dat in de huidige variant eigenlijk zit VBS nu op dat centrale datapunt. Ik had dat liever decentraal gehad. Dan had je het ook tussen landen makkelijker kunnen uitwisselen.
Waarom is daarvoor gekozen, denk je?
Ik denk dat de overheid, maar ook veel huidige bedrijven het toch nog best spannend vinden om die macht uit handen te geven.
Want?
Nou, nu heb je in je eentje controle. En kun je ook in je eentje bepalen wat er gebeurt. En ik denk dat die stap naar decentraal, dat is niet alleen een vertrouwen in de techniek, maar dat is ook een vertrouwen in
de burger.
In de burger. Ja, dus dat, en met elkaar dingen organiseren. En dat is natuurlijk ook een soort cultuurverandering waar we middenin zitten, maar die ook moeilijker is dan het technisch gezien iets regelen.
Maar zoals je nu omschrijft, is het eigenlijk gewoon een punk idee, blockchain.
Ja, misschien wel. Ja, dus
we begonnen als hippies, wereldverbeteraars, maar nu is het een soort anarchie.
Ja, wie weet. Nee, ik denk
hoe wordt er binnen de overheid naar gekeken? Als je praat met topambtenaren die je dus adviseert, hoe kijken zij naar deze technologie?
De overheid binnen de Blockchain Coalitie is ook echt wel heel actief betrokken. Dus ik denk dat het idee van burgers grip geven over hun eigen data, dat spreekt juist binnen de overheid ook heel erg aan. In Nederland, de overheid staat daar best wel positief in die discussies. Het verschilt natuurlijk wel een beetje met wie praat je. Praat je met een toezichthouder of praat je met iemand die over digitale identiteit gaat bijvoorbeeld. Maar over het algemeen zie ik de overheid wel toe bewegen naar meer decentrale infrastructuur. Een ander
zou het ook iets oplossen? Want nu, als ik denk aan automatisering en digitale zaken naar de overheid, is dat niet altijd een gelukkige combinatie. Zou blockchain daarin iets kunnen betekenen?
Ja, al was het maar omdat je het veel meer met elkaar doet. En dus niet dat je heel erg afhankelijk bent van die centrale infrastructuur bij de overheid. En dat probleem speelt natuurlijk niet alleen bij de overheid. De hacks vinden ook op andere plekken bijvoorbeeld plaats. Maar het zou wel een
een manier zijn.
Ja.
Ja. Maar dan krijg je dus zoiets als wat je nu, je moet dan met DigiD inloggen en zo. Dat is straks allemaal niet meer nodig.
Nou, het probleem van DigiD is, je kunt het alleen voor overheidsdiensten gebruiken. Straks kun je het misschien ook wel voor andere toepassingen gebruiken. Alleen dan nog kun je het niet online overal gebruiken. Of als jij naar het buitenland gaat, heb je er weer helemaal niks aan. Dus uiteindelijk moet je denk ik toe naar we noemen dat een self-sovereign identity. Een eigen
self-suffering?
Ja, dat is een digitale identiteit die jij zelf beheert. Maar wat ook niet één ding is. Dus je kunt denken aan een paspoort. Dus een stukje van je identiteit is een stukje identiteit wat de overheid jou heeft gegeven. Mm-hmm. Die zul je ook nodig hebben. Maar in sommige toepassingen zul jij misschien wel anoniem willen fungeren. Of wil jij met een stukje van je identiteit online je begeven. Dus dat self-sovereign identity, dat is eigenlijk een concept om...
Of self-sovereign, self-soeverein. Ik dacht self-suffering, zelfleidend.
Nee.
Oké, self-sovereign. Ja.
Ja, dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel ook van de blockchain-technologie. Dat jij die identiteit hebt, waarmee jij zelf dus grip krijgt over je eigen data en je online kunt begeven en transacties kunt aangaan of informatie kunt uitwisselen of wat je maar wil. En die identiteit is niet alleen voor een persoon, maar ook natuurlijk voor een organisatie of voor een object. Dus met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijken we ook naar Mobility as a Service. Daar heb je natuurlijk allemaal verschillende aanbieders. Mm-hmm. Je hebt objecten, die hebben een bus, een auto, die hebben eigenlijk een digitale identiteit nodig. En dan door een gezamenlijke decentrale infrastructuur kun je de transacties tussen de aanbieders organiseren.
Die deelauto, die deelfiets, noem maar op.
Ja, maar ook als jij een deelauto gebruikt, kun jij een stukje van je identiteit laten zien. Namelijk, heb je een rijbewijs of niet? Verder is er helemaal niks nodig. Dus eigenlijk gaat het over heel veel verschillende stukjes van de digitale infrastructuur.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
The Big Five deze week over blockchain. En vandaag praat ik erover met expert Marloes Pomp. Ze adviseert onder andere de overheid en is verantwoordelijk voor de internationale strategie van de Nederlandse Blockchain Coalitie. Dat is weer een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. En taak van de overheid is natuurlijk ook regulering. Als het gaat over Bitcoin, die cryptocurrency die dus gebaseerd is op blockchain, en de gevaren daarvan bijvoorbeeld, wil ik een uitspraak van directeur Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau voorleggen. Die zei onlangs dat het kabinet bitcoins en andere cryptomunten moet verbieden. Kijk je daarnaar of hoe luister je daarnaar?
Nou, allereerst, hij had het wat ongelukkig opgeschreven. Het punt wat hij wilde maken is denk ik wel valide. Kijk, de koers gaat natuurlijk heel snel heen en weer. En mensen die daarin investeren, niet iedereen kan het dragen als het in één keer naar beneden keldert. En hij maakte eigenlijk daar de vergelijking van, ja, dat kun je dus zien als gokken. En gokken, online gokken is in Nederland nog verboden, dus waarom mag dit wel? Dat was eigenlijk het punt.
Het geeft natuurlijk een heel negatief imago aan het geheel.
Ja, in bepaalde groepen. En de crypto-community viel terecht volledig over dat artikel. En heeft dat ook wel op allerlei plekken gerectificeerd. Maar het punt van dat het ook een risico kan zijn voor mensen die daar veel geld in stoppen en die koerswisselingen niet aan kunnen, dat is een terecht punt. Alleen dat gaat voorbij aan het punt dat crypto ook nieuwe financieringen mogelijk maakt, ook de financiële sector vernieuwt. En dat het wel degelijk iets serieus is en niet alleen een gokspelletje is. Maar dat het...
Hij begrijpt het eigenlijk niet dus. Als ik het
goed ik denk dat hij het wel begrijpt. Alleen dat hij het punt wat hij wilde maken op zo'n manier heeft gebracht dat eigenlijk iedereen erover viel. Maar hij heeft denk ik een terecht punt aangestipt.
Alleen niet zo handig gebracht.
Niet zo handig gebracht, ja. zo zie ik het meer.
Terwijl het punt dat hij wil maken, er zitten enorme fluctuaties in die cryptocurrency. Ja. Er wordt heel veel stroom voor verbruikt, dus het is niet per se goed voor het milieu. Je kan er in de echte wereld kun je er niet zoveel mee. Dus ja, het is natuurlijk, wat is het eigenlijk? Waar zitten we naar te kijken?
Ja, nou dat is een goede vraag. En dat weet je dus in de blockchain wereld ook niet altijd. Bij crypto denk ik dat je zit te kijken wel degelijk naar een nieuw financieel stelsel. En dan is dat, kijk, de bitcoin fanaten zeggen van dat is bitcoin. Je ziet nu decentrale financiering vooral op Ethereum, een andere blockchain platform plaatsvinden. Ja. Nou, er zullen waarschijnlijk meerdere platformen ontstaan die allemaal ergens goed in zijn. Ik denk niet dat dat gigantisch veel zullen zijn, maar dat je eindigt met een select groepje aan platformen die ergens goed in zijn. Ja, en dat brengt natuurlijk wel aan de ene kant nieuwe financiering teweeg, maar ook, zoals dat voorbeeldje wat ik gaf met mobility as a service. Kijk, je moet het als geheel zien. Dus je hebt een digitale identiteit waarmee je kan zeggen van ik heb een rijbewijs. Ja. Maar de betalingen moeten ook geregeld worden. Daar zijn die tokens of die crypto natuurlijk weer heel geschikt voor. Om de betalingen te doen.
De ene keer betaal ik met Ethereum en dan is het een tientje waard. En de volgende keer is het in één keer 100 euro waard.
Ja, maar dat is ook ik verwacht een kwestie van tijd. Het zal zich wel min of meer stabiliseren. Maar er zijn verschillende coins. Dus je hebt ook bijvoorbeeld stablecoins waar gewoon die gekoppeld is aan een euro bijvoorbeeld. Dus je hoeft niet per se te werken met cryptocurrencies die zo heen en weer gaan. Je kunt ook kiezen voor andere manieren om dat vorm te geven. Dus
is er eigenlijk een punt in de toekomst te noemen waarop je zegt, nou, dan moet het werken, want anders is deze hele revolutie mislukt. Elke revolutie draagt het risico in zich te mislukken. Is het, zeg jij nou, als dit over 5 jaar, als we het dan niet geïmplementeerd hebben, dan werkt het niet?
Nee, ik denk niet dat die kans bestaat, omdat het een aantal technologieën zijn die eigenlijk altijd een soort loopje doorgaan. Dus je kijkt steeds naar iets en je weet niet wat het is, en dan komt het in een nieuwe vorm, verbeterde vorm terug. Dus ik denk dat heel veel dingen waar we nu naar kijken in de blockchainwereld, die zullen straks niet meer bestaan. Ja, dan kun je zeggen van dan was dat dus niet, het heeft de belofte niet waargemaakt. Ja. Maar zo zie ik het niet. Het is onderdeel van de technologische vernieuwing dat een community ergens naar gaat kijken, iets gaat proberen, iets gaat testen en daarna komt het op een andere manier terug.
Ja,
en
het is niet digitaal gelukt of mislukt.
Nee, het is een ontwikkeling. En wat je ook nog, wat ik zelf heel interessant vind, is langzamerhand, er zijn dus een aantal sleuteltechnologieën die nu volwassen beginnen te worden, maar die gaan ook op elkaar ingrijpen. En dan weet je nu ook niet waar je naar kijkt. Je hebt bijvoorbeeld Decentraland, dat is een decentrale virtuele wereld. Daar kun je gebouwen op zetten, digitale gebouwen. Er staat bijvoorbeeld een casino op, Decentraland, waar je in kunt gokken met cryptocurrencies. Daar lopen AI-bots rond, dus die kunnen helpen met het casino. Daar zeiden mensen op een gegeven moment van, de mensen die daar rondliepen, van ja, er zit geen ziel meer in, we moeten ook weer echte mensen aannemen. Ja, waar kijk je dan naar? Ik heb geen idee. Alleen het zal straks in een verbeterde variant, denk ik, wel een ons iets leren over hoe gaat die digitale wereld eruit zien en hoe interacteert dat met ons dagelijks leven en hoe begeven we ons daarin.
Want als we dan, stel dat het lukt, maar in ieder geval deze ontwikkeling gaat door, deze revolutie zet zich voort. We zijn nu 10 jaar verder. Als we dan eens een dag nemen van een gemiddelde Nederlander, we staan op.
Ja.
Wat voor blockchain toepassingen kom je tegen op zo'n dag?
Je staat ook niet op in dat je denkt van wat voor. Ik ga vandaag eens even weer met het internet opstaan.
Jawel, ik begin meteen met mijn smartphone.
Ja, alleen dan is dat dus, je verwerkt dus bijvoorbeeld in je smartphone. Dus het is natuurlijk niet, jij denkt aan je smartphone en wat je daarmee kan. Je denkt natuurlijk niet aan vandaag ga ik weer lekker het internet. Je bent bezig met de toepassingen. En dat zal bij blockchain ook zo zijn.
Het is gewoon alomtegenwoordig.
Ja, het is een infrastructuur die op allerlei manieren is verwerkt in allerlei toepassingen die jij gebruikt. Maar je zult niet zo heel erg bezig zijn met die infrastructuur zelf. Je bent veel meer bezig met wat je ermee kan. Namelijk, je mobiliteit regelen of je digitale identiteit gebruiken. Maar je zult niet met blockchain zelf heel erg bezig zijn, denk ik.
Maar dus je gebruikt die technologie en die infrastructuur om eigenlijk dat internet beter te maken.
Ja, en het is dus gewoon een bouwsteen voor de volgende fase van digitalisering. Een onmisbare bouwsteen, denk ik. Maar niet de enige. Hè. Dus ook AI zal impact hebben op je leven. Meerdere technologieën. En jij zult vooral met de toepassing bezig zijn. En niet met die onderliggende infrastructuur. Nee.
Jij kreeg een kettingvraag. Die mag je ook eens stellen aan een gast van morgen. Dat is Robert Reinder Nederhoed, oprichter van BitMyMoney. Dat is een platform waar je bitcoin kan kopen en verkopen. Dat is wat hij doet, maar hij doet nog veel meer. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij er tegenaan kijkt. Kijk, de echte Bitcoin-aanhangers die zeggen Bitcoin is gewoon het nieuwe financiële stelsel. Daar gaat alles op gebeuren. Maar je ziet nu in praktijk dat heel veel DeFi wordt.
DeFi?
Ja, decentrale financieringsinstrumenten. Mm-hmm. Die worden eigenlijk vooral nu toegepast op Ethereum, het andere netwerk. En daardoor zit er ook heel veel Bitcoin in op Ethereum, in die decentrale financiering toepassingen, zeg maar, bijvoorbeeld leningen, wordt dan ook bijvoorbeeld Bitcoin gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd, wat denkt hij? Gaat Bitcoin de basis vormen voor DeFi? Of wordt Bitcoin vooral gebruikt op andere platformen, zoals Ethereum, die eigenlijk gebruiksvriendelijker zijn voor het bouwen van dit soort toepassingen? Dus gaat hij mee met het Bitcoin? Bitcoin gaat de basis voor alles worden? Of gaat Bitcoin juist op andere platformen gebruikt worden?
We gaan het er morgen vragen. Maar wat ik er niet helemaal aan begrijp is de vraag. Want ik dacht zo, je hebt of Bitcoin of Ethereum of Dogecoin ik wat. Nee, hoe wordt dan Bitcoin gebruikt bij die andere cryptocurrency?
Nou, het zijn dus basisnetwerken en daarop worden dingen gebouwd. Dus als je Ethereum hebt, kun je daar bovenop bijvoorbeeld bouwen dat wij aan leningen kunnen verstrekken.
Ja. En dat gebeurt is een dan toepassing. Weer in Bitcoin?
Nee, dat gebeurt nu bijvoorbeeld heel veel op Ethereum. Wordt dan een toepassing gebouwd. Maar dan kun jij wel zeggen van ik ga mijn Bitcoin gebruiken voor die lening. Dus ik stop mijn Bitcoin muntjes in die toepassing, namelijk een appje om leningen te regelen, decentraal. Dan kun je daar euro's in stoppen als lening, maar je kunt natuurlijk ook je Bitcoin daarin stoppen. En op die manier, doordat van de toepassing op Ethereum wordt gebruikt, waarmee je ook met andere muntjes kunt meedoen, zie je dus wel een vermenging van de platformen. Dus het is niet alleen.
Nee, dus dan is de vraag, welke gaat het uiteindelijk worden? Nou, we gaan het er morgen voorleggen aan Robert Reinder Nederhoed, oprichter dus van BitMyMoney, een platform waar je Bitcoin kan kopen en verkopen. Dank voor de uitleg van deze hele nieuwe wereld waar we de basis van hebben proberen te verkennen. Omdat dat belangrijk is, omdat we zo over de regels van internet kunnen gaan praten met elkaar. Marloes Pomp, dank voor de komst vandaag, blockchain-expert. Ik zeg nog tegen de luisteraar dat alle afleveringen van BNR's Big Five natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app en natuurlijk ook op bnr.nl. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investments & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.